NPB Podcast.
De NPB vindt het essentieel om thema's op het gebied van veiligheid, politiewerk en maatschappij bespreekbaar te maken. Politiemedewerkers hebben in hun dagelijks praktijk namelijk geregeld mee te maken. Deze thema's beïnvloeden de werkplek en dus de arbeidsomstandigheden. Het is daarom belangrijk dat ze zich informeren en op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen. In deze podcastserie staat de overgang centraal. Wat betekent het voor vrouwen die deze periode rondom de menopauze doormaken? En hoe werkt dat door op de werkplek? We gaan in verschillende podcasts binnen deze serie in gesprek met deskundigen en ervaringsdeskundigen. In deze podcast praten we met gynaecoloog Dorenda van Dijken. Bij mij aan tafel is net aangeschoven Dorenda van Dijken. Dorenda, zou je je even voor willen stellen?
Jazeker, dank voor de uitnodiging in ieder geval. Ik ben inderdaad Dorenda van Dijken, gynaecoloog in Amsterdam al jaren. Met diverse aandachtsgebieden, maar onder andere hormonen. Hormonale klachten in de breedste zin van het woord. En met name ook de overgang, daar maak ik me al jaren sterk voor. Mm-hmm. En vooral voor vrouwengezondheid.
Mag ik vragen wat jouw... Want je hebt net een klein beetje aangegeven wat je doet, maar het feit dat je ermee begonnen bent, zeg maar, ditgene wat je nu doet. Wat zijn jouw bewegingen, achtergrond daarachter?
Nou, dat is een goede vraag, want dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Ik ben al ruim 31 jaar gynaecoloog. Uh-huh. En in de jaren 90 was bijvoorbeeld hormoontherapie bij vrouwen voor overgangsklachten heel gewoon. Iedereen kreeg dat, Iedereen happy. Ja. En toen is natuurlijk in 2002 is er zo'n onjuiste publicatie geweest. Dus is verkeerd in de media gekomen dat je van hormoontherapie borstkanker krijgt. Dat was naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek met andere producten dan Europa en ook een oudere doelgroep. En toen is eigenlijk wereldwijd iedereen gestopt met het geven van hormoontherapie. Mm-hmm. Niemand durfde meer, er waren geen nascholingen, niks meer. En ja, je zag als het ware die vrouwen allemaal instorten. Die moesten ineens acuut stoppen. Ja. En ja, ik had een beetje achtergrond, dus ik wist dat het allemaal niet klopte. Dus dat voelde als onrecht. Ja. En ja, dan ik ben bang dat ik een beetje last heb van het helpersyndroom. Ja. Dus dan wil je dat
gelukkig
weer op de
maar.
Rail zetten.
Ja, ja.
Dan wil je dat weer en weer rechtbreien. Ja. En je wil die vrouwen weer helpen.
Zeg ja, het maar. Was sowieso al een soort van passie van jou om te onderzoeken.
Ja, zeker. Ja, in ieder geval vrouwengezondheid.
Ja.
Ik ben ook heel blij dat het nu ook wat meer onder de aandacht is. Mm-hmm. Hè? Dat mm-hmm. alles is toch een beetje ook medicatie, maar ook behandelingen vanuit het mannenlichaam bedacht. En ja, dat is ook een van de dingen waar ik al jaren voor strijd en met mij ook meer anderen. Mm-hmm. En ja, het is nu echt vrouwengezondheid.
Maar je had het net over dat jij achtergrond had over het feit dat onjuiste publicatie met betrekking tot die hormoon niet goed was. Hoe ben je daarachter gekomen?
Ja, omdat ik toen ook al, maar eigenlijk, ik heb hormonen altijd echt wel interessant gevonden. Mm-hmm. Want ik vind gewoon dat wij als vrouwen, nog meer dan mannen, heel ingewikkeld in elkaar zitten.
Zeker.
En al die hormonen die sturen op zoveel dingen, veel meer dan dat je denkt. Mm-hmm. En ja, ik ben natuurlijk gynaecoloog, dus ik doe alleen maar vrouwen.
Ja, ja.
En heb daarin ook te maken met hormonale klachten in de breedste zin van het woord.
Mm-hmm.
He, zoals zwangerschappen, onvruchtbaarheid, menstruatieproblemen, de overgang, noem maar op.
Ja.
Maar ook stemmingsklachten. En dat op een gegeven moment vind je dat zo boeiend en dan duik je er dieper in.
Mm-hmm.
En dan, ja, naarmate je meer van iets weet, heb je ook meer vragen. Ga je het verder uitzoeken.
Dat geloof
en
ik
was toen ook al bezig met hormonen. En er zijn wereldwijd nog steeds een aantal wetenschappelijke verenigingen, menopause societies.
Ja.
Daar was ik toen ook al lid van. En die hebben meteen gesignaleerd, die berichtgeving die klopt niet.
Mm-hmm.
Er zitten nuances in, hè? Andere groep vrouwen, andere producten. Dus het is zeker niet zo dat je van hormoontherapie standaard 1-op-1 borstkanker krijgt. En ja, dan Wat ik zei, dat onrecht wil je dan ongedaan maken. Dus ik heb er altijd voor gestreden om hormoontherapie op de kaart te zetten. In het begin heel veel weerstand gehad. Mm-hmm. En jij altijd met je hormoontherapie en dat is gevaarlijk. En als je ziet hoe nu de roep en de vraag om hormoontherapie is, het is bijna niet aan te slepen.
Je gaf net ook al een beetje aan, hè? De overgang, eigenlijk wordt het een beetje onderschat, hè? Wat voor klachten en wat er gebeurt met je lichaam. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in wat er allemaal kan zijn, zeg maar, richting de overgang?
Ja, kijk, ik zeg ook wel eens, de overgang heeft heel veel gezichten. Het is niet voor elke vrouw gelijk. Er is ook qua behandelingen niet echt een one size fits all. Mm-hmm. Elke vrouw is eigenlijk uniek. En ook uniek in haar klachten. De meest bekende klachten zijn natuurlijk de opvliegers en het nachtzweten. Ja. Dat noemen we ook wel de typische klachten. Maar er is ook een hele waslijst aan andere aandoeningen die dat ook kan geven. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld long covid sinds een paar jaar ook bekend is. Dus alles valt en staat ook met goede diagnostiek. Ja. Maar andere klachten, en daar maak ik me nu vrij sterk voor, mm-hmm. is ook stemmingsklachten in de overgang. Mm-hmm. Ook zonder dat je die warmteklachten hebt. Ja. Omdat die hormonen gaan schommelen. Kijk, je wordt als het ware met vanuit je eierstokken met een bepaalde voorraad eicellen geboren. Die eicellen bevatten het hormoon oestrogeen. Mm-hmm. In mindere mate ook het hormoon progesteron. Mm-hmm. En dat oestrogeen, dat gaat dan in de puberteit, heb je ook die wisselende spiegels. Dus die stuiterende pubers.
Ja.
En als je boven de 40 komt, dat is tenminste de natuurlijke leeftijd. Als je boven de 40 komt, dan gaan die hormoonwaardes weer schommelen.
Ja.
En er zijn toch vrouwen die meer gevoelig zijn voor die schommelingen dan andere vrouwen.
Okay.
Als je kijkt bijvoorbeeld, 1 op de 5 vrouwen, 20%, heeft eigenlijk niet noemenswaardig klachten van de overgang. 80% in meer of mindere mate. En dat kan variëren van vestje uit, vestje aan, raampje open, slokje koud water. Tot de 28% die echt niet meer kan functioneren.
Yeah.
En dat kan dan bijvoorbeeld zijn door of dat je niet meer slaapt.
Mm-hmm.
Ja, een paar nachten niet slapen is nog wel te doen. Maar maanden niet slapen, ja, dat werkt gewoon niet.
Nee.
Dan krijg je vermoeidheid, minder focus, vergeetachtigheid, minder concentratie. Maar stemmingsklachten ben je dan ook gevoeliger voor.
Mm-hmm.
Spier- en gewrichtsklachten kunnen er ook bij passen. Je krijgt gewoon een verandering in je lijf.
Yeah.
En niet alle vrouwen herkennen die overgang. Maar wat ik heel vaak hoor, is dat vrouwen zeggen, ja, ik ken mezelf niet meer. Er is iets met me aan de hand en ik kan de vinger er niet op leggen, maar het is anders.
Ja.
En ja, soms hebben ze ook een wat korter lontje. Soms zijn ze wat labieler, snel huilen om alles. Het is soms ook net allemaal te veel.
Ja.
En soms ook helemaal niet. Dus het is soms de diagnose stellen kan soms lastig zijn.
Want dat heb ik ook wel eens begrepen, dat het niet helemaal erkend wordt, ook al die klachten en niet goed, zeg maar, geluisterd wordt naar wat het eventueel zou kunnen zijn. Niet verder zoeken, zeg maar.
Nou, wat ik zei, het kan soms een lastige puzzel zijn.
Ja.
En nascholingen hebben dus jarenlang stilgelegen en die worden nu goed weer opgepakt.
Mm-hmm.
We hebben in Nederland natuurlijk een zorgsysteem waarbij je in eerste instantie bij de huisarts komt. Er is sinds juni 2022 een nieuwe richtlijn voor huisartsen. Die gaat alleen over hormoontherapie. En huisartsen pakken dat echt wel goed op. Maar we zijn er nog niet, helaas.
Nee.
Dus, er zijn net nog niet zo lang geleden cijfers gepubliceerd dat in het afgelopen jaar hormoontherapie 40% meer is voorgeschreven dan door huisartsen.
Okay.
Dan de jaren ervoor.
Yeah.
Maar het is soms ingewikkeld. En voor vrouwen zelf ook. Kijk, als jij niet goed weet wat er met je aan de hand is.
Juist.
En de overgang niet herkent.
Ja.
En je komt bij de huisarts met wat vage klachten.
Uh-huh.
Ja, zo'n huisarts zit natuurlijk ook achter dat bureau om jou te helpen met de beste bedoelingen.
Ja.
Maar soms is het lastig. Dus wat ook als je denkt aan de overgang. Kijk, ik zeg altijd, als je vanaf 40 en als je allerlei vage klachten hebt en je weet het niet. Ja, als het blaft 4 poten en een staart heeft, is het bijna altijd een hond.
Ja.
En geen Bengaalse tijger. Ja, dus het is bijna eigenlijk altijd wel iets met de overgang. Ja. Tot het tegendeel is bewezen. Maar er is ook een waslijst aan andere klachten. Dus je moet vooral met je huisarts in gesprek gaan. En als je denkt aan de overgang of twijfelt, zou je bijvoorbeeld ook een afspraak kunnen maken bij een verpleegkundig overgangsconsulente. Ja, ja. Die wordt helaas niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel vanuit de aanvullende polis. Heb je geen verwijzing voor nodig. En die zit al heel lang met jou, zeker een uur, om dingen door te nemen. Want er zijn ook heel veel dingen die je zelf kan doen voor klachten. Ja. En soms heb je echt verder hulp nodig. Maar een overgangsconsulente kan je ook helpen om met een heel gerichte hulpvraag naar je huisarts te gaan. En dan is het voor die huisarts toch iets makkelijker om je goed te helpen.
Ja, is het sowieso handig, denk ik, dat als je, wat je net ook zegt als vrouw, een aantal klachten hebt waarvan je denkt van, nou, maar als je ze opschrijft bij wijze van en inderdaad naar zo'n verpleegkundige gaat en met die persoon kan praten, dan sta je makkelijker natuurlijk in gesprek met je huisarts. Omdat je aan kan geven, nou dat en dat, ik heb het besproken. En we denken dat het de overgang is.
Ja, nou dat is in ieder geval een hele goede tip, denk ik. En wat ook kan helpen is, maak het vooral bespreekbaar.
Ja.
Dus praat er met vooral andere vrouwen over of die het herkennen. Maar ik zie ook wel eens vrouwen die door hun man gestuurd worden, dat die man zegt, ik denk dat je in de overgang bent. Dus,
en wat zorg je misschien niet wil horen op dat moment.
Nou, dat weet ik niet. Kijk, het kan je alleen maar helpen.
Ja, zeker.
En ik vind juist goed als mannen daar ook aan denken en voor openstaan.
Ja.
Want het raakt de hele maatschappij. Het raakt iedereen.
Zeker.
En ik denk ook dat het belangrijk is dat je goede informatie krijgt. En ja, als het aan mij zou liggen, zouden alle vrouwen rond 40 een soort informatiebrochure krijgen. Of misschien wel eerder. Ik vind ook dat het onderwerp in de biologieboeken op de middelbare scholen moet. Hè, want het houdt op bij de menstruele cyclus.
Ja.
En wij worden natuurlijk veel ouder. Met name mijn generatie is de eerste generatie waarvan ongelooflijk veel vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt.
Ja,
dus
inderdaad.
Bedrijven krijgen ermee te maken. Dus het is bijna ook een soort van een nieuw probleem, zeg maar. Dus het is de overgang op de werkvloer verdient ook nog wel echt wat aandacht.
Ja, dat geloof ik zeker. Maar het voelt toch wel een beetje dat er toch een soort van taboe op ligt om het niet te durven te bespreken.
Ja, nou, daar willen we dus juist heel graag van af. Dus ik hoop dat dit hier ook voor helpt.
Oh, zeker.
Ja, en dat is eigenlijk, dat vind ik nou zo jammer. Ik denk, ik weet niet zo goed ook hoe dat komt.
Ja.
Ik heb daar zelf al wat theorieën over, maar ik weet niet of die kloppen. Ik denk dat, we willen allemaal graag ouder worden, maar niemand wil oud zijn. En overgang is toch natuurlijk geassocieerd met ouder worden.
Ja, zeker.
Ik denk ook dat we in de maatschappij bijleven waarin je eigenlijk hoog moet presteren. Je moet alle ballen
ook
in de lucht houden.
Zeker,
je moet er goed uitzien, sportief zijn, sociaal, nou noem maar op. Dus dat is lastig als je dan ergens last van hebt. En ik denk dat er ook, grappen over de overgang, het kunnen er mij niet genoeg zijn, maar wel graag respectvolle grappen.
Ja.
En flauwe grappen helpen ook niet mee. Dus, en dat maakt dat vrouwen zich ervoor schamen. We zien ook dat vrouwen met name op het werk het heel moeilijk vinden, maar 12% bespreekt het met de leidinggevende, omdat ze bang zijn dat er ook dat het gevolgen heeft voor hun kans op carrière of salarisverhoging, of dat ze er mee gepest worden of iets. En dat is jammer, want ik denk wij als vrouwen, we zijn natuurlijk anders dan mannen, dat staat buiten kijf. Maar we verschillen vooral in drie opzichten. We worden ongesteld, we kunnen zwanger worden en we komen in de overgang.
Ja.
En over zwangerschap wordt heel normaal gedaan. Ongesteldheid kan nog wel iets beter, maar de overgang hoort er gewoon bij.
Ja.
Dus ik zou zo graag willen dat we daar normaal over kunnen hebben en dat daar normaal aandacht voor is op een respectvolle manier.
Ja.
Je kan op de werkvloer hele simpele aanpassingen doen. Ik ben juist tegen aparte regelingen, zoals verkolven of iets in een, hè, want dan isoleer je iemand. Dan doe je net alsof het raar is, alsof het apart is.
Het
is heel normaal.
Ja, het hoort erbij.
Ja, het hoort er gewoon bij.
Ja, dat klopt ook. Want je gaf ook aan, hè, er wordt best wel veel verwacht. Je moet alle ballen hoog houden. Je moet er goed uitzien sporten. Maar stel je nou voor dat je in zo'n voorfase zit, dat je nog niet zo goed weet wat en hoe, wat er met je gebeurt. Dan heb ik gelezen op internet dat het ook slim is om een soort van krachttraining te doen.
Ik denk, de rode draad natuurlijk voor alles en zeker ook voor de overgang is een gezonde voeding en leefstijl. En ik zeg ook wel eens heel flauw, je kan niet jong genoeg beginnen met gezond ouder worden. Dus blijf altijd gezond eten en bewegen. Bewegen, hè, je hartgezondheid is ook je breingezondheid.
Ja.
Dus bewegen is ook goed voor je brein, vooral in de natuur. Mm-hmm. Gezond eten is ook goed voor hart en vaten, ook voor je botten. Mm-hmm. En spierkrachttraining is zeker ook goed. Je hoeft het niet te overdrijven, maar het kan soms ook in simpele dingen zitten. Hè? Je hoeft niet naar een dure sportschool. Je kan ook heel makkelijk een keer lopen ergens heen en met je boodschappen dragen.
Ja, bijvoorbeeld
terug in plaats van met de auto of de fiets.
Ja.
Dus het hoeft ook niet veel geld te kosten. En dat zijn dingen wat je eigenlijk altijd al moet doen. En niet pas als je klachten krijgt of als je risico's gaat krijgen op bepaalde aandoeningen.
Ja, dat snap
en je
ik
bent,
ook.
Je voelt je gewoon fitter, je voelt je beter. Ik heb zelf een hekel aan sporten, maar daarna voel je het, je voelt je gewoon beter.
Ja.
En je bent minder moe, je slaapt beter en dat heeft ook met voeding natuurlijk te maken. Dus ik denk ook dat we daarmee ook voor heel veel andere aandoeningen in Nederland echt een verbeterslag kunnen maken.
Ja, zeker. Ik denk dat het ook goed is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je zeg maar net in die fase bent, hè, en niet zo goed weet hoe en wat, en dan lees je bijvoorbeeld of je hoort het is slim om naar de sportschool te gaan of om krachttraining te doen, en dat je zelf nog niet helemaal weet wat er met je aan de hand is, dan heb je volgens mij ook echt geen puff om dat soort dingen te doen. Wat kunnen ze dan beter doen?
Wat belangrijk is dat je goede informatie hebt.
Ja. Daar valt en staat het ook mee. Hè?
Eigenlijk is het zo, als jij 1,42 bent en je hebt dat soort klachten. Hè, je moet eigenlijk zien, de menopauze is onze laatste menstruatie. Mm-hmm. En de periode daaromheen, de jaren daaromheen, dat noemen we de perimenopauze. Pauze, peri betekent rondom.
Ja.
Dus die jaren rondom die laatste menstruatie, dat is de fase waarin die hormoonschommelingen zijn. En juist voordat je stopt met menstrueren. Maar je weet eigenlijk pas achteraf wat het was. Dus die eerste symptomen, die kunnen nog vrij vaag zijn en dat je dat niet zo makkelijk herkent.
Mm-hmm.
Als je weet wat het is, ben je vaak ook wel meer gemotiveerd als je weet hoe je er grip op kan krijgen met voeding en leefstijl.
Ja, ja.
Dus ik snap dat dat soms ingewikkeld is.
Ja, dat snap ik zeker. Maar net wat ik ook zei, als je zelf nog niet helemaal goed weet en je weet ook niet waar je naartoe kan, zeg maar, om die informatie te halen.
Ja, dat is inderdaad wel grappig dat je dat zegt. Want je breekt je nek over de informatie zo ongeveer qua websites, podcasts, boeken.
Ja.
En toch merken we dat heel veel vrouwen nog niet de goede informatie kunnen vinden.
Juist.
En dat is lastig. We zijn nu ook bezig om een soort nationaal platform op te richten voor de juiste informatie.
Ja.
Maar ja, dat kost geld, dus daar zijn we afhankelijk van subsidies. En dat is wat ik zei, hè. Als je gewoon op je 40ste die informatie krijgt, dat zou ook heel helpend zijn.
Mm-hmm.
Ik geloof ook echt meer in voorkomen dat je ziek wordt dan zieke mensen beter maken.
Zeker.
En ik denk dus echt dat de politiek, dat je echt geld kan besparen in preventie. Denk, maar ik weet niet of ik daar gelijk in heb, dat het bespreekbaarheid daarin echt kan helpen.
Ja.
En ook als op de werkvloer, als je merkt dat een collega, dat je denkt, hé, gaat het wel goed met je?
Ja.
Vraag het gewoon eens.
Ja. Ja.
En het is, mensen, je hoeft je er echt niet voor te schamen. Je kan er niks aan doen. En het overkomt ons eigenlijk allemaal.
Ja,
in meer of mindere mate.
Ja,
en die menopauze is echt het vrijwel, nooit 100%. Maar stoppen met het hormoon oestrogeen.
Mm-hmm.
En dat hormoon beschermt ons voor hart- en vaatziekte, botten- en botontkalking. Mm-hmm. En vooral bij jonge vrouwen ook voor dementie.
Mm-mm.
En dat Dus het raakt ons allemaal. Ook als je geen klachten hebt, moet je er wat mee.
En zeker ook net wat je ook al in het begin ook al zei. Het is niet alleen het probleem van de vrouw, laat ik het maar zo
zeggen.
Nee,
het is een probleem van ons allemaal. Juist. Ik heb wel eens de vraag gekregen dat een man zei van, en wat moet ik er dan mee? En toen zei ik, ja, als je bijvoorbeeld kijkt in de gezondheidszorg, 80% van de werknemers is vrouw. Kijk in het onderwijs, idem dito, bij de politie. Die werken ook veel vrouwen bij de brandweer, in bedrijven. Wij zijn gewoon net zo goed als van mannen, ook van vrouwen afhankelijk, voor de participatie op de arbeidsmarkt.
Ja, zeker.
En daar heeft het mee te maken. En wat je vaak ziet is dat vrouwen toch moeilijk vinden en dat ze bijvoorbeeld minder gaan werken. Ja, we hebben echt behoefte aan personeel op heel veel vlakken.
Ja, zeker.
En niet dat ik die vrouwen per se aan het werk wil houden om die reden, maar werk. Werk is ook goed voor je. Je voelt je werk geeft je ook een meer zelfverzekerdheid. Het geeft je een inkomen. Zeker als je kostwinner bent als vrouw, kan je dat ook verder in de problemen brengen. En je voelt je. Het is bewezen, wetenschappelijk onderzocht, dat als je een baan hebt, dat je gewoon beter in je vel zit. En psychologisch ook beter in je vel zit. Dat voelt misschien niet altijd zo, maar dat is wel wetenschappelijk aangetoond.
Mensen goed in hun vel zitten, dan presteren ze ook beter. Heb je ook een betere medewerker, laat ik het zo zeggen.
Nou, dat is ook zo. Dus ik denk dat daarin bij bedrijven en dat hoop ik dan ook echt, dat er ook wel een taak is voor leidinggevenden, om in ieder geval daar een beetje kennis van te hebben. Wat houdt het nou in? Wat zijn de klachten? Waar kan iemand? Want dan kan je er ook eens naar vragen. En vrouwen beginnen er dus in ieder geval tegen leidinggevenden niet uit zichzelf over.
Nee.
Soms wel naar collega's. Hè, dat vinden ze fijn. Veiliger. Maar als je daar open en eerlijk over bent en daar gewoon voor open staat als leidinggevende, dan maak je het makkelijker. En ik denk dat dat op alle vlakken alleen maar kan helpen. Daarin bij bedrijven dat er ook wel een taak is voor leidinggevenden. Om in ieder geval daar een beetje kennis van te hebben. Wat houdt het nou in? Wat zijn de klachten? Waar kan iemand? Want dan kan je er ook eens naar vragen. En vrouwen beginnen er dus in ieder geval tegen leidinggevenden niet uit zichzelf over.
Nee.
Soms wel naar collega's. Hè, dat vinden ze veiliger. Maar als je daar open en eerlijk over bent en daar gewoon voor open staat als leidinggevende, dan maak je het makkelijker.
Wat zou een tip zijn voor een leidinggevende?
Nou, wat ik net eigenlijk zei, hè, zorg dat je er een beetje iets van weet. En dat geldt natuurlijk voor meer dingen dan overgaan.
Ja, dat klopt.
Geldt
dat
ook voor zwangerschappen, miskramen, andere klachten. Dus zorg dat je een beetje iets weet van vrouwengezondheid. En dat je in ieder geval interesse erin hebt. En dat je dat dus bespreekbaar maakt. Je kan natuurlijk rustig altijd eens een keer vragen van, goh, ik heb laatst iets interessants gehoord of gelezen over de overgang. Kennen jullie dat? Hebben jullie daar klachten van? Praat me eens bij. Wat houdt het eigenlijk in? Dus ga op een open manier het gesprek aan.
Ja.
Maar ja, dus eigenlijk maak het bespreekbaar.
Ja, dat is het
en wat we wel zien, en dat is bijna een open deur, is dat dus vrouwen het moeilijker vinden om het met een man te bespreken. Terwijl, mannen kunnen net zo empathisch zijn als vrouwen, hoor.
Ja.
En vooral als het een jongere man is, dan hebben ze het idee dat hij zich niet daarin kan inleven. En dat klopt niet helemaal. En ze hebben in Engeland was dat, hebben ze een groot onderzoek een keer gedaan op de werkvloer. Bij vrouwen die net bevallen waren en bijvoorbeeld een huilbaby hadden en die dus slechte nachten maakten, moe waren. En die collega's waren veel empathischer en behulpzamer naar die vrouwen toe, dan vrouwen naar hun collega's in de overgang. Die moesten eigenlijk niet zeuren. Dus het ligt niet alleen aan die mannen, het ligt ook aan ons vrouwen zelf.
Ja.
Dus wij moeten daarin ook elkaar helpen en er voor elkaar zijn.
Als je weet, zeg maar, dat je die klachten hebt en weet dat je in de overgang zit, is dan erkenning ook belangrijk voor jezelf? Dat je het jezelf erkent, dat je in die fase zit?
Ja, dat denk ik zeker. Ja. Dat is natuurlijk voor alles. Hè. Als je snapt wat er aan de hand is, dan kan je er... ik ben misschien te pragmatisch, maar dan kan je zien wat je eraan kan doen zelf. Ja. Of wat voor hulp er is en waar je dat kan krijgen. Dus dat denk ik zeker. Mm-mm. En ik denk ook echt dat vrouwen elkaar wel kunnen steunen door er gewoon open en eerlijk over te zijn. En ook wat je er zelf aan doet en hoe je ermee omgaat.
Ja. En dat dan misschien ook meer het taboe eraf zou gaan. Zeg
zeker,
maar.
Dat denk ik wel. Ja, dat is maar wel... taboe heeft echt een. Nou ja, ik hou me. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik hou me altijd vast aan het 0,0 biertje. Dat was in het begin was 0,0 bier. Nou, dat was nat dan. Dat was helemaal niet hip.
Okay.
En inmiddels wordt dat zelfs in studentenkroegen geschonken.
Overal.
En overal.
Mij,
dus ik denk altijd als het met bier lukt, dan moet het met de overgang ook lukken, toch?
Wat goeie. Ja.
Dus het is een kwestie van een andere mindset. Maar mensen moeten er anders over gaan denken. En gedrag veranderen is gewoon lastig.
Ja.
Maar daar zijn we daar nu ook mee bezig met een onderzoek met gedragswetenschappers. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.
Okay.
Dus ik hoop heel erg dat we, zeg maar onze dochters, dat die niet meer tegen de muren aanlopen waar wij tegen aanlopen.
Dat we daar inderdaad doen we het gewoon het voor. Openlijk kunnen bespreken. Ja. En inderdaad dat het normaal gevonden wordt, dat het erbij hoort.
Zeker.
Op die manier.
Dat moet gewoon.
Ja.
Want het is ook normaal.
Ja, dat is het ook. Ik bedoel, als het goed is, word je ouder.
Ja.
En dan krijg je inderdaad met dat soort fases krijg je
gelukkig
te maken.
Maar, ik hoop het. Ja.
Nee, maar dat vind ik ook. Je moet ook, hoe moet je dat zeggen? Je moet het ook koesteren, hè? Dat je ouder wordt.
Ja, in sommige culturen is het zelfs zo dat als je na de menopauze bent, bijvoorbeeld bij de Grieken, dan ben je echt de wijze oudere vrouw. En dan ben je een soort voorbeeld voor de jongeren. Er zijn niet veel zoogdieren die ook een overgang hebben. Bepaalde apen, maar bijvoorbeeld de orka's.
Okay.
En de orka na de menopauze is de, zeg maar de orka, soort van oma, die mag altijd, die leidt de kudde, als het ware. Dus het is, het is ook net in welke hoe je het ziet.
Ja, ja, en wat ik ook heel mooi vind is dat je aangeeft, ook met betrekking tot informatie, hoe eerder je weet wat en hoe en wat er allemaal kan gebeuren, hoe meer het je kan helpen.
Ja,
en
zeker.
Dan zo'n landelijke platform is natuurlijk hartstikke mooi.
Ja, als dat er komt, is dat hartstikke mooi. En je kan voor je, wat ik altijd belangrijk vind, hè, wat je zelf ook kan doen, is dat je ook weet wat je eigen risicofactoren zijn. Hè, als er bijvoorbeeld bepaalde dingen in de familie voorkomen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekte of botontkalking, dat je ook bij tijds eraan denkt dat jij dat misschien ook kan hebben en dat je je erin verdiept of bespreekt met je huisarts wat je daar aan preventie aan kan doen.
Mm-hmm.
Er zijn ook heel veel, er zijn natuurlijk voor met name slecht slapen en die warmteklachten zijn ook heel veel triggers.
Ja.
De koffie, de thee, de cola, de alcohol, noem maar op. Dus er zijn ook heel veel dingen die je zelf kan doen met voeding.
Mm-hmm.
Plantaardig dieet kan vaak helpend
zijn.
Er zijn ook heel veel niet-hormonale behandelingen.
Ja.
Hormoontherapie is toch nog steeds het beste wat helpt. En die fabel van die borstkanker is er vanaf. Dus zo sta ik erin. Ik denk dat zodra je hinderlijke klachten hebt, want zo noem ik het altijd, want er is niet een soort maat hoeveel klachten je moet hebben. En elke vrouw bepaalt zelf wat hinderlijk voor haar is.
Zeker.
En bij hinderlijke klachten heb je recht op hormoontherapie.
Ja.
En ik zeg ook altijd, er is nog nooit iemand dood gegaan aan 3 maanden hormoontherapie. Dus als je arts twijfelt of het wel de overgang is, probeer het gewoon eens 3 maanden en kijk wat het je brengt.
Ja.
Voor hetzelfde geld helpt het. Nou, iedereen happy.
Ja.
En als het niet helpt, dan weet je dat wat anders is. En dan kan je gericht verder zoeken.
Mm-hmm.
Dus ik denk wel dat we meer, en dat gebeurt dus ook al, dat vrouwen meer recht hebben op het krijgen van hormoontherapie.
En wat gebeurt er dan met je lichaam? Kun je dat een beetje uitleggen?
Nou, wat eigenlijk is, wat ik zei, het tekort aan oestrogeen, dat en vooral die schommelingen, die verklaren de klachten. Dus je kan, wat je doet, is eigenlijk met een snufje, het is maar heel weinig, vul je als het ware tekort aan en breng je weer stabiliteit.
Mm-hmm.
En voor elke vrouw is dat wisselend, hè?
Ja.
Want het kan best zijn dat dat de een maar heel weinig nodig heeft en de ander weer iets meer. Mm-hmm. Dus het is je vaart eigenlijk op de kliniek hoe het gaat. En we geven tegenwoordig, ja, je hebt eigenlijk twee soorten. Je hebt hormoontherapie in tabletten en je hebt hormoontherapie in de toedieningsvorm via de huid. En dat is altijd de eerste keuze, want mm-hmm. die is het meest effectief, is het meest veilig, geeft geen gewichtstoename en helpt het beste op de klachten. Mm-hmm. We hebben tegenwoordig alleen nog maar bio-identiek oestrogeen. Mm-hmm. Dat heet estradiol en dat betekent dat de molecuulvorm hetzelfde is als het lichaams eigen molecuul van oestrogeen. Dus dat wordt ook beter opgenomen mm-hmm. dan een heel synthetisch product, hè, waar die studie eind jaren 90 over ging. Uh-huh. We weten dat het risico met name op borstkanker zit in type progestageen. Vooral in de synthetische progestagenen. Die zijn er dus ook eigenlijk niet meer. Dus we werken met het bio-identieke progesteron hoofdzakelijk. Bij langdurig gebruik beschermt dat iets minder goed het baarmoederslijmvlies. Dus er is één type, ja, dat is officieel een synthetisch progestageen, maar het gaat bijna richting bio-identiek, dus dat is niet. En dat kan soms voor vrouwen met verhoogd risico voor baarmoederkanker wat beter zijn.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk waar we mee werken. En mm-hmm. bio-identiek wordt, als je iets opzoekt over hormoontherapie, kom je bio-identiek tegen. Mm-hmm. Huisartsen, die vragen soms ook wel eens, ja, ik heb geen kennis van bio-identieke hormonen. En denk, ja, je hele richtlijn staat ermee vol, we hebben niks anders.
Okay.
Want dit is wat we hebben.
Ja.
Maar er zit soms ook wel eens in de communicatie een probleem.
Mm-hmm.
Dan realiseren ze zich niet dat dit ook bio-identiek genoemd wordt.
Okay.
Het wordt vergoed. Het is niet duur en super effectief. Maar je moet het wel onder begeleiding doen.
Want het is sowieso maatwerk allemaal, hè?
Het is gepersonaliseerde zorg.
Dat, ja.
En dit is zeker maatwerk.
Ja.
Maar ik denk dat echt zeker, nou wel 80-90% van de vrouwen kunnen in principe hiervoor goed terecht bij de huisarts.
Mm-hmm.
En als de huisarts het niet weet, kan hij natuurlijk altijd even schakelen met een gynaecoloog.
Ja.
Of een collega huisarts. Er zijn ook steeds meer initiatieven van huisartsen die zich gaan specialiseren in die overgang of daar echt aandacht voor hebben.
Mm-hmm.
Ik zeg wel eens dat ik soms het idee heb dat ik meer huisartsen ken die goede kennis van hormoontherapie hebben dan collega gynaecologen.
Oh, okay.
Dus het is niet zo dat elke gynaecoloog hier verstand van heeft. Zeker niet.
Mm-hmm.
Het zit pas 3 jaar in de opleiding tot gynaecoloog. Ga gewoon het gesprek aan.
Is er ook, want we hadden het er net ook, je gaf het ook in het begin even aan, dat het per vrouw kan verschillen. Hè? De ene heeft er heel veel last van, de ander bijna niks. Is daar ooit onderzoek naar gedaan waar dat dan aan ligt?
Nee, dat is een hele goede vraag. En dat is nou ook net waarom ik die hormonen zo leuk vind.
Ja, dat snap
Want ik.
Ik
denk, wetenschappelijk gezien, is het zo dat bij elke vrouw gebeurt natuurlijk hetzelfde proces.
Ja.
En de een heeft inderdaad 0 klachten en de ander heel erg.
Ja.
En we denken dus, maar dat weten we niet helemaal zeker, en daar doen we nu dus ook onderzoek naar, dat het eigenlijk te maken heeft met een bepaalde, het klinkt wat vaag, gevoeligheid. Kijk, een hormoon is een stofje die een signaal uitzendt. En dat signaal wordt opgenomen door een soort ontvangststation. Dat heet een receptor.
Ja.
En het zou dus kunnen dat er een verschillende gevoeligheid is voor die receptor. Dat weten we al dat dat is voor de receptor van progesteron. Want we weten al dat sommige vrouwen, denk aan vrouwen met premenstrueel syndroom, maar ook vrouwen met ADHD of andere stemmingsklachten en de ernstige, het is net iets anders, maar we noemen het ook wel eens de ernstige vorm van PMS, PMDD.
Ja, ja.
Die vrouwen hebben vaak in de week of 10 dagen voor hun menstruatie ook al veel klachten.
Mm-hmm.
En dat heeft niks te maken met hun hormoonwaardes. Maar dat heeft echt te maken met de gevoeligheid die ze hebben voor die hormonen.
Ja, ja.
En we zien daarin wel dat dat deels ook wel genetisch is. Dat kan mm-hmm. ook erfelijk zijn.
Mm-hmm.
Maar hoe het nou helemaal precies zit, dat weten we nog niet. Mm-mm. En ja, je moet dus soms ook aan meerdere knoppen draaien. Dat maakt het complex. En het is dus soms echt een ingewikkelde puzzel, maar daar zit juist de uitdaging.
Ja.
En je moet soms ook even wat dingen uitproberen qua doseringen.
Ja.
Maar eigenlijk zie je bijna altijd wel dat je het beter kan krijgen. Soms niet helemaal weer zoals het vroeger was. Mm-hmm. Maar een verbetering kan je zeker bereiken. En ik ben ook een sterk voorstander van om dat samen met andere specialisten te doen.
Zeker.
Dus kijk, ik ben gynaecoloog en geen neuroloog, geen cardioloog, geen psychiater. Maar ik heb wel 5 jaar terug een poli opgezet waarin we met elkaar allemaal samenwerken.
Oh, dat is mooi.
En soms ook, ik richt me dan met name op de stemmingsproblematiek en de psychiatrische problematiek.
Mm-hmm.
Dus ik doe al 5 jaar 2 ochtenden in de maand samen met spreekuur, met een psychiater spreekuur, met z'n tweeën. En dan bespreken we dat met die vrouw. En dan kan je dus ook met elkaar afstemmen.
Ja.
En vrouwen kunnen met hun vragen terecht. En dat
Zeker.
Zijn dan echte adviezen
ja.
die we geven, zodat de huisarts of de eigen psychiater het weer verder kan opnemen. En we doen heel veel nascholingen. Er zijn al heel veel psychiaters die ook hormoontherapie voorschrijven nu. Omdat ze zien dat dat helpt in deze fase
ja.
bij vrouwen met stemmingsklachten.
Waar we net ook over hadden, als in dit geval de vrouw beter begrepen wordt en het taboe er meer af is, dan snapt iedereen dat het ook beter is voor het werk. En
ja,
zo.
Nou, we zijn nu bezig en in sommige ziekenhuizen is dat al.
Mm-hmm.
Als je kijkt bijvoorbeeld naar ziekteverzuim op de werkvloer, in ieder geval in ons ziekenhuis, dan bleek dat hoofdzakelijk vrouwen zijn en dat 75% daarvan overgangsklachten had.
Ja.
Dus we zijn begonnen ook met een soort spreekuur voor werknemers en informatiebijeenkomsten. Sterk in je werk heet dat onder andere.
Mm-hmm.
Dat je ook trainingen geeft of webinars met informatie. En dan zodat vrouwen meer kennis hebben en daarmee naar hun arts kunnen. En dan merk je dus ook, ondanks hoeveel er is qua informatie, dat die informatie toch nog niet landt waar het wezen moet.
Waar denk je dat dat aan ligt? Dat ze op de een of andere manier dan toch net niet binnenkomt?
Geen idee, ik weet het niet. Ik denk ook wat het lastig maakt is dat er er is ook heel veel non-informatie of desinformatie.
Mm-hmm.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen altijd de beste intenties heeft.
Ja, daar ga je
maar
ook
je
vanuit,
ziet
ja.
op heel veel communities, platforms of groepen, mm-hmm. zie je ook wel dat 80% wel klopt, maar ook 20% niet juiste informatie. En dat is soms ook wel lastig, want vrouwen
Zeker.
Worden niet gehoord door een arts. Ze zijn wanhopig, ze zijn zoekende, dus ze grijpen elke strohalm aan.
Mm-hmm.
En dat is wel iets waar we ons als zorgprofessionals zorgen over maken, is dat die overgang ook wel een commerciële kant van het verhaal heeft gekregen.
Mm.
Er worden veel producten verkocht die niet helpend zijn, veel supplementen of adviezen die zijn natuurlijk makkelijker voor toegankelijk voor vrouwen. Dus ik snap dat vrouwen daar gebruik van maken.
Mm-hmm.
En soms treffen ze gelukkig ook een hele goeie, maar we zien ook wel eens een hoop ellende daarvan.
Ja. Soms ook de verkeerde informatie op staat, zie je op een gegeven moment door de
boven. Nee, het is de overgang is helaas soms ook een verdienmodel.
Ja.
En dat vind ik heel naar om te zien. Er gaat heel
zeker.
Veel geld in om, het kost vrouwen heel veel geld.
Ja.
En het werkt bijna allemaal niet. Er is maar heel weinig wat wel werkt.
Ja, men misschien nog iets mondiger worden de vrouwen om
nou,
het
dat zou
te
ik, dat zo werkt het in de praktijk helaas wel, maar zo zou het natuurlijk niet moeten werken.
Nee, vind ik ook.
En wat je ook ziet is, en dat is ook onder gynaecologen, dat dit toch vaak nog wordt gezien als niet echt een probleem. Hè? Want ik had wel eens collega's die zeiden, joh, jij met je overgang, daar ga je toch niet dood aan? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, maar jij met je bekkenbodem, een vrouw gaat ook niet dood aan urineverlies. En dat vind je ook belangrijk.
Ja.
Dus het is is maar net onvruchtbaarheid, niet zwanger kunnen worden. Daar hebben we ook polies voor.
Ja.
Dus, maar dat moet allemaal nog even landen.
Ja.
En je ziet ook dat van het wetenschappelijk geld voor wetenschappelijk onderzoek...
Mm-hmm.
gaat maar 1% naar dit soort onderwerpen. Terecht gaat er natuurlijk altijd veel geld naar kankeronderzoek...
Mm-hmm.
of naar chirurgische
ja.
technieken. Dat mm-hmm. is ook heel goed.
Mm-hmm.
Maar 1% is wel een beetje weinig.
We hadden net ook over dat het niet alleen de vrouw is... maar ook de omgeving, zeg maar, de last van heeft, zeg
ja.
maar. Wat zou een man kunnen doen? Wat zouden de mannen kunnen doen om het misschien draaglijker te maken voor beide kanten?
Nou ja, dat klinkt een beetje flauw, denk ik. Maar juist dat bespreekbaar maken, praat
mm-hmm.
erover. Dat
mm-hmm.
geldt natuurlijk altijd.
Ja, sowieso.
Praat erover, vraag het ook aan die vrouw zelf. Wat kan ik voor je doen?
Ja.
Want vrouwen weten vaak, ook op de werkvloer, zelf echt wel wat hun zou kunnen helpen.
Juist.
En, dat is, en zo gaat het natuurlijk in de zwangerschap ook.
Mm-hmm.
Als jij een zwangere vrouw hebt die enorm misselijk is en steeds moet praten... Ja, dan vraag je dan, hè, dus ja, dit is eigenlijk een soort van hetzelfde,
mm-hmm.
denk ik. Dus praat erover en op de werkvloer ook. Zorg dat je er een beetje kennis van hebt, verdiep
mm-hmm.
je erin, toon mm-hmm. interesse.
Ja.
En het is in wezen een tijdelijke fase. Hè. Dat is, het is feitelijk een tijdelijke instabiele fase tussen twee stabiele fases in. Dat betekent niet dat je er niet heel veel last van kan hebben. Gemiddeld duren overgangsklachten echt wel 7 jaar. En soms ook nog wel een stuk langer. Dus het is niet de tijd van leren maar mee omgaan. Het gaat vanzelf over. Nou, dat hoop ik dat niemand dat meer te horen krijgt.
Nee.
En dus kijk hoe je er samen uit kan komen.
Ja. Ik had ook nog een vraag. Ik heb er wel eens gehoord over dat dames zeggen dat ze een soort van brain fog hebben in hun hoofd. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat wordt ook wel op een goed Nederlands heet dat hersenmist.
Hersenmist, ja.
Ja, dat is een beetje, dat zien we vaak in de overgang, dat klopt.
Mm-hmm.
En dat komt met name eigenlijk door vermoeidheid en het slechte slapen.
Ja.
En die opvliegers overdag zijn ook echt energievreters.
Ja.
Dus het is echt vermoeidheid. Het is ook iets wat echt wel bij deze leeftijd
mm-hmm.
een beetje hoort.
Mm-hmm.
Het heeft ook te maken met die hormoonveranderingen. En
het is ook
aangetoond dat er in je hersenen ook echt iets gebeurt.
Mm-hmm.
Het wordt met name gestuurd vanuit je linker hersenhelft. En het mooie is dat je rechter hersenhelft, dat deel van je rechter hersenhelft, die neemt het over. Dus het goede nieuws is dat het vanzelf overgaat en bij ruim 90% van de vrouwen zich vanzelf herstelt.
Mm-hmm.
En er is ook hiervoor weer een enorme waslijst van andere oorzaken waar het ook mee te maken kan hebben.
Mm-hmm.
Dus goede diagnostiek is ook van belang.
Van belang, ja.
En je ziet het bijvoorbeeld meer nog dan bij de overgang dan bij bijvoorbeeld long COVID. Maar je ziet het ook bij bepaalde stemmingsklachten, kan
mm-hmm.
je het zien.
Mm-hmm.
En dus het is, neem het in ieder geval serieus. Stel mensen gerust.
Ja.
Wat wij veel horen is dat er als je vergeetachtig wordt, hè, dat je voor de zoveelste de keer je sleutels in de voordeur hebt laten zitten of weer voor die koelkast staat en niet meer weet wat je wilde pakken, dat je bang bent dat je dement wordt.
Ja.
En het goede nieuws daarin is dat dementie niet voorkomt op deze leeftijd.
Okay.
Onder de 60 komt dementie niet voor. Dat is
mm-hmm.
een erfelijke vorm van dementie.
Ja.
En dat komt maar bij 3% van de bevolking voor.
Mm-hmm.
En dan heb je echt in je familie ook eerste lijns, dus bijvoorbeeld je ouders die al op hele jonge leeftijd dementie hadden. En als dat niet het geval is, je wordt niet dement.
Mm-hmm.
En er zijn ook trucjes om daar beter mee te leren omgaan.
Mm-hmm.
En daar zijn ook neuropsychologen voor die je daarin kunnen helpen.
Mm-hmm.
Wat vaak gebeurt is dat mensen zich vooral focussen op wat er niet goed gaat.
Ja.
Terwijl er heel veel dingen wel goed gaan.
Ja, ja. En leggen we de lat misschien ook iets te hoog dan?
Dat denk ik wel.
Ja,
ik denk wel dat,
Dat het er gewoon intrinsiek in zit om al die ballen hoog te houden.
Nou, dat is zeker zo. We hebben ook wel eens een keer onderzoek gedaan bij bijvoorbeeld praktisch en theoretisch opgeleide vrouwen. Hoe ze omgaan met de overgangsklachten. Mm-hmm. En dan zie je dus dat vaak de praktisch opgeleide vrouwen die verzuimen 1 of 2 daagjes om even bij te tanken. Mm-hmm. En de theoretisch opgeleide vrouwen, die gaan maar door. En die compenseren in de avonduren, in de weekenden. En die komen in de burn-out.
Ja.
En een burn-out is eigenlijk niks anders dan chronische stress in combinatie met chronische vermoeidheid.
Ja, ja.
En overgangsklachten kunnen dat versterken.
Ja.
Omgekeerd kan een burn-out ook overgangsklachten
ook
erger maken. Mm-hmm. Dus je komt in een vicieuze cirkel.
Ja, en hoe kom je daar dan uit?
Ja, dat toch zelf de regie daarin te nemen.
Ja,
ja. Hulp zoeken.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat wel een dingetje is om dat te doen, zeg maar. Om die stap te nemen.
Ja, maar kijk, ik denk wel eens de enige die echt goed voor jezelf zorgt, ben je toch echt zelf.
Inderdaad.
Ja.
Zo is het ook. Ik vond het een heel boeiend gesprek, Dorenda. We hebben heel veel besproken. Volgens mij moet je gewoon nog een keer terugkomen. Want je hebt zoveel te vertellen. En ik ben ook heel benieuwd of het inderdaad lukt straks om wat jullie nu al doen, zeg maar, met die verschillende disciplines bij elkaar. Of dat uiteindelijk ook misschien ooit landelijk getrokken kan worden. Want het zou toch hartstikke mooi zijn.
Nou, daar ga ik wel voor. Ik heb ooit echt 20 jaar geleden geroepen van ik ga pas met pensioen als de overgang goed op de kaart staat. Nou, ik denk dat nu wel zo is.
Ja.
Ik ben officieel met pensioen, maar ik blijf nog even lekker doorwerken.
Ja.
Omdat ik nog te veel missies heb en er is nog veel te veel te doen.
Ja.
Dus ik denk dat is ook gelukt. En net als met dat bier, het gaat vast lukken. Maar gaat soms een generatie overheen.
Een NPB-podcast.